Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Sjors Remmerswaal.
Tekenen van een aanloop naar een nieuwe coronacrisis. Welkom en goeiedag. U luistert naar React Gesprek, uitzending nummer 20. React Gesprek is het gespreksprogramma van reactnieuws.net, waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren over de brandende onderwerpen van de actualiteit. Met deze keer dus als onderwerp tekenen van een aanloop naar een nieuwe coronacrisis. Met een aantal, wederom een aantal interessante gasten. Joost Top der Duinen, podcaster via europodcasts.com. Reinoud Eekhout, voorzitter van IDNL, idnl.org. Alexander Wolfhezen, traditionalistisch schrijver via gloze.com. Laatste boeken Rupes Nicra Alba Rosa. Alfred Vierling, geopolitiek specialist via zijn eigen website alfredvierling.com. En Faust Lanser, uitgever van de Dietse Bazuin, te vinden via YouTube. Nou, we hebben gezien gedurende de laatste maanden in de regimepers dat we al worden opgewarmd voor een mogelijke nieuwe periode van restrictieve coronamaatregelen, waar we de afgelopen 2 jaar al mee geterroriseerd werden. De blijvende angst, welke onder een substantieel deel van ons volk leeft, is er om op ieder moment opgerakeld te worden. Wellicht dat de apenpokken wel het nieuwe virus worden, misschien een nieuwe versie van het al bekende coronavirus, of zelfs gewoon een zwaar griepvirus dat altijd in de wintermaanden gevolgen heeft voor de zwakkeren in onze samenleving. Het zit immers wel goed met de verstandhouding tussen de leveranciers van de vaccins en onze overheden. Zo de massale inkoop van Pfizer-vaccins door de Amerikaanse regering voor een nieuwe campagne in het najaar laten zien. Ook de Nederlandse autoriteiten hebben flink met gelden gestrooid en al midden 2021 laten weten bij de aankoop van 6 miljoen Moderna-vaccins dat men voldoende heeft voor de vaccinatiecampagne voor het hele jaar 2022 en zelfs voor een substantieel deel van 2023. Men heeft de cijfers klaar liggen waarin de vaccinatiebehoefte is vastgelegd tot en met 2023. Voor wie daarnaast de juridische stappen volgt die het liberale regime aan het voorbereiden is in Nederland of binnen het verband van de Europese Unie, die zal onrustig worden over de koers. Wetten als de wet verplaatsing bevolking zijn onder het stof vandaan gehaald en klaargemaakt voor de uitdagingen van deze tijd. De wet publieke gezondheid is aangepast om de coronamaatregelen van de afgelopen jaren erin te verwerken. De vraag is dus ook of we het coronavirus niet moeten zien als een onderdeel van een groter verhaal. Een COVID-vaccinatiecomplex dat het hele publieke leven wil beheersen. Zaken als de QR-code op de slimme telefoon als bewijs van wie je bent en nu een deel van je medische gegevens opslaan en je toegang kunnen ontzeggen tot bepaalde plaatsen. Ze kunnen zomaar gebruikt worden om een breed scala aan gegevens op te slaan en wellicht zelfs de mogelijkheden bieden om mensen blijvend te sturen. We gaan met de gasten vandaag bespreken hoe zij deze ontwikkelingen zien en of zij meer coronavirussen en meer maatregelen verwachten. Joost, jouw opvattingen over de immuniteit, of dat nou ja, daadwerkelijk dusdanig verzwakt is dat er nog nieuwe virussen zoveel kans zullen krijgen. Wat is jouw opvatting daarover?
Ja, dus je vroeg me wat betreft immuniteit. Nou, dat is natuurlijk altijd moeilijk om te zeggen. Het is een enkelstrand RNA-virus. Nou, met die termen zijn we allemaal om het hoofd gegooid voor de afgelopen weet ik veel hoe lang. Maar dat betekent dus dat het heel makkelijk kan muteren. En dus, nou ja, dingen uitsluiten is altijd lastig. Maar ik moet eerlijk toegeven, na die laatste golf dacht ik dat het wel klaar zou zijn. Omdat nu zoveel mensen blootgesteld waren aan het virus zelf, in plaats van aan het vaccin alleen. Hè? En dan heb je dus ook kans om immuniteit op te bouwen tegen de nucleocapsid. En dat schijnt veel universeler te zijn. Dacht ik dat het wel een beetje gebeurd zou zijn met nog een volgende golf. En dat we het eeuwige doorpruttelen zouden hebben, wat met veel van die verkoudheidsvirusjes of wat dan ook wel blijft gebeuren. Maar sinds, laten we zeggen, ergens 28 mei in Nederland, 29 mei, hebben we de bodem gezien van ziekenhuisopnames en dan gaat het weer omhoog. Nog steeds niet echt naar rampzalige hoeveelheden of wat dan ook, maar het gaat omhoog. Het aantal positieve testen daalt langzaamaan weer, maar nou ja, we zijn ook niet zo enthousiast meer aan het testen als enkele maanden geleden, toen het nog veel meer een nieuwsonderwerp was ook. Maar het meer onafhankelijke meetpunt, hè, de rioolwatermetingen, die zijn al halverwege waar de piek is geweest. De piek, waar was dat ongeveer? Ergens in maart, hè, toen hadden we de echte piek, de hoogste piek in rioolwatermetingen en ik geloof ook in positieve testen. Piek en positief te testen was 10 februari. Maar goed, het punt is, het gaat weer omhoog. Dat verbaast mij überhaupt al. Dus daarmee is mijn idee dat het nooit meer terug zou, of althans, dat het endemisch zou blijven. Dat moeten we nog zien. Hè. Het is namelijk nog niet hoog genoeg om echt een significante golf, als een significante golf te tellen. Maar als het zo doorgaat, dan kan het wel misschien genoeg zijn voor overheden om erop te reageren. En het is niet alleen Nederland. In Duitsland zie je het ook weer omhoog gaan, ergens sinds eind mei. En dat geldt voor zo'n beetje ieder Europees land waar je naar de data van kan kijken, in bijvoorbeeld de John Hopkins tracker. Dus nou ja, dat is nummer één. En ik had eigenlijk gedacht dat er niet nog een golf zou kunnen komen, puur alleen door de al opgebouwde immuniteit. Zeker door immuniteit, niet alleen door het vaccin, want die immuniteit lijkt niet heel erg lang te duren. Hè? Niet maanden op maanden op maanden of jaar op jaren. Maar dat zou voor die nucleocapsid dus, als het goed is, wel zo moeten zijn, dacht ik. Maar dat is nog allemaal. Dus het is een beetje zichzelf tegensprekend. Dus ik hoop van niet, maar ja, als het zo doorgaat, dan is er misschien wel weer genoeg politieke ammunitie om weer inderdaad zelfs misschien lockdowns en dergelijke te gaan hebben. Maar daar zijn we nog verre van weg. Dat zou dan met het huidige groeitempo nog wel een maand of 2, 3 moeten duren, op zijn minst, lijkt me. Maar ja, exponentiële groei, dan zit je er wel weer in 2 à 3 maanden, aangenomen dat het exponentieel doorgaat. Dus ja, ik ben zelf een beetje verbaasd dat we überhaupt weer positieve testen hebben in zulke aantallen.
Dan gaan we een stapje verder naar de enorme aankopen die in Amerika al zijn gedaan door de regering daar bij de bekende vaccinleverancier Pfizer. Reinoud, jij hebt het proces in Amerika kunnen volgen.
Zo, ja. Dus in Amerika zijn ze druk bezig weer aan het vaccin kopen. Ze hebben afgelopen woensdag bekendgemaakt dat ze bij Pfizer nog 105 miljoen doses besteld hebben. En dat gaat het lieve sommetje kosten van 3,2 miljard. De bekendmaking was zo van ja, we gaan dit doen en dan hebben we nog een optie om nog 300 miljoen doses erbij. Om aan een totaal te komen van 300 miljoen doses. En daar staat bij dat het zowel doses zijn voor volwassenen als voor kinderen. Dus dat is wel vrij onheilspellend. Het lijkt erop dus dat ze de kinderen ook weer willen vaccineren, terwijl die ja, toch degene zijn die over het algemeen daar het minste last van hebben. De pers die bericht daar dan over en zeggen ze van ja, de huidige vaccins geven nog steeds een hele goede bescherming tegen in het ziekenhuis komen. Maar ja, moeten ze dan wel bij zeggen, hun vermogen om die infectie te voorkomen, die is kennelijk toch behoorlijk gedaald. En dat wijden ze dan aan de Omicron variant. Terwijl ja, ik denk juist de Omicron variant is datgene wat ons min of meer juist geholpen heeft. In de zin van ja, het is milder en zeer besmettelijk. En daardoor zouden mensen dus meer immuniteit moeten opbouwen. Dus Het is, en ze zeggen erbij, het is nog niet helemaal duidelijk wie dan weer een booster moet gaan krijgen. Soms wordt er gezegd, ja, alleen maar oudere volwassenen. Maar ja, het feit dat er natuurlijk ook doses voor kinderen bij zijn, dat wijst toch in een andere richting. En Moderna is ook duidelijk in de race om nog meer vaccins te gaan leveren. Het is trouwens heel opvallend dat de financiering voor deze nieuwe vaccins, die komt niet van de huidige regering. Want in het congres wordt er heel heftig gevochten over, met name door de Republikeinen, om nog meer geld richting die farmaceutische industrie te pompen. Het wordt betaald uit heen en weer geschoven gelden, zeg maar. Dus er is eigenlijk geen nieuwe financiering beschikbaar, omdat de Republikeinen zich daartegen verzetten. Maar ja, ze schaffen het dus aan met behulp van potjes die toevallig nog niet gebruikt waren. En misschien is het ook aardig om te vermelden, even als aanvulling. In Nederland hebben we net een bericht dat een bepaalde coronateststraat in Brabant, die was net afgebroken en die is nu na 11 dagen gelijk weer opgebouwd. Want ze zeggen van ja, het is misschien toch weer nodig. Dus dan hebben ze het ook over dat er toch meer besmettingen zijn. Maar dat was eventjes een uitstapje naar Nederland. Ik heb nog een ander berichtje, dat is ook aardig om te zien. Er is door Pfizer ook nog een soort pil op de markt gebracht om een COVID-infectie te bestrijden. En dat heet Paxlovid. En het aardige is, die dokter Fauci, zeg maar, die daar de oppermedicijnman is, min of meer, die zeg maar het hele corona-gebeuren beheerst, die heeft al 4 keer zijn vaccinatie gehad, dus die zit goed onder de vaccins. Die heeft toch weer COVID gekregen en die heeft nou die speciale pil van Pfizer genomen, Paxlovid. En dat leek hem eerst wat op de been te helpen en nu is hij weer teruggevallen, zeg maar. Dus het is, er wordt een heel hoop vaag geëxperimenteerd, zullen we maar zeggen. Ik wou zeggen aangerotzooid, maar geëxperimenteerd. En het is natuurlijk wel grappig om te zien dat iemand die dan zo'n opperhoofd is en alle regels volgt, dat hij dan toch corona krijgt. Hè? En kennelijk vrij zwaar. Maar ja, goed, hij is ook al 81. Ik bedoel, in Amerika lijkt het wel alsof ze alle politici uit het hospice halen of iets dergelijks. Het is onvoorstelbaar. Maar goed, dit is de situatie in Amerika.
Alfred wil reageren?
Ja, ik wou een paar dingen zeggen of vragen. Even een klein bericht. Ik zag dat meneer onze minister van Gezondheid, Kuipers, die zei... hij raadde ook nieuwe vaccins aan voor mensen onder de 60. Maar dat was dus niet aangeraden door de Wereldgezondheidsorganisatie. En nou twijfelde hij ook, want dat zou natuurlijk betekenen dat als er dan toch, zei hij zelf, bijwerkingen van komen. Ja, dan is hij zelf verantwoordelijk ervoor. Dus blijkbaar is het zo allemaal zo veilig niet die vaccins. En zijn er wel behoorlijke bijwerkingen. Maar ik heb eigenlijk een andere vraag, want ik ben natuurlijk helemaal niet medisch geschoold. Maar ik krijg de indruk dat het te maken hebben met een buitengewoon slim virus dat ook rekening houdt met verkiezingsdata en zo. Want het komt wel mooi uit. Hè? Die verkiezingen doe je dan in de zomer. In het najaar komt als iedereen weer of wel of niet op zijn zeteltje zit. Dan kun je het beleid voortzetten, al dan niet. Ik zie toch duidelijk een verband tussen verkiezingsperiodes en het al dan niet opspelen van nieuwe virussen. Maar misschien is dat tentatief. Ik let op die manier wel op. Ik vrees zelf, gelet op de aankopen... dat men het in najaar wel weer het hele circus zal opzetten. Omdat ik zelf niet geloof dat het zozeer gaat om bestrijding van het virus. Maar dat er toch een fase is in de ontwikkeling naar een controlemaatschappij. Want ik heb nog niet het eerste woord gehoord. Maar spreek me tegen als het niet zo waar is. Als het niet waar is. Ik heb nog niet het eerste woord gehoord om de invoering van die QR-code los te koppelen van een verplichte vaccin. En een andere vraag die ik heb is dit. Tot nu toe was er dus niet een verplicht vaccin, tot 2023 niet, omdat het de proefperiodes zijn. Maar je kon dan nu nog wel voldoen met reizen als je dus had een test gedaan en bleek je het niet had, of een bewijs dat je het wel had. Maar wat ik daarin mis, wat de bureaucratie niet heeft gestipuleerd, is als er een dokters zijn die zeggen, u bent een veel te grote risicopatiënt voor het nemen van een vaccin, een hartpatiënt of andere, dan heb je dus niet een hokje voor wat je kunt invullen met het medisch testbewijs van de dokter erbij, van ik hoef niet te voldoen, want ik kan die test helemaal niet hebben, die vaccin helemaal niet hebben. Nou ja, het is voor mij allemaal vragen en daar laat ik het nu even bij.
Joost wilde erop reageren.
Ja, even een korte reactie op uw opmerking, Vierling, over dat het virus met verkiezingen rekening houdt. Ik denk dat het meer, in dit geval meer de toeval is dat onze verkiezingen in de zomer uitvielen. En dat dit soort griepachtige virussen, hè, daar ben je meer voor geweerd als je vitamine D-gehalte hoger is. En je bent meer buiten als in de zomer. Met als gevolg dat de besmettingen van dit soort virusjes gewoon minder voorkomen in de zomer en meer voorkomen in de winter.
Dus, ja, ik begrijp die rationalisatie wel.
Ja, dus ik denk dat het eerder zomer-winter is dan verkiezingen in dit geval.
We blijven sceptisch.
Faust heeft nog een opmerking. Faust.
Ja, inderdaad. Ja, ik ben dus heel benieuwd naar het sentiment in de samenleving, want wij zijn natuurlijk niet de enigen die opgemerkt hebben dat er weer rumoeren rondgaan over een nieuwe coronagolf en wat voor maatregelen dat dan met zich mee zal brengen. Ik merk in ieder geval in mijn omgeving dat veel mensen die hiervoor het vaccin hebben genomen, er niet ontstaan te springen om het nog een keer te doen. Familie, collega's, werk. Bij mij op werk heeft denk ik 70% van de mensen het genomen. En daar is het merendeel is niet van plan het nog een keer te doen. Ik weet niet of jullie dat ervaren ook op die manier. Maar het is natuurlijk een grote vraag of er nu weer dan demonstraties komen, et cetera, als ze het weer gaan proberen door te drukken. We hebben natuurlijk al de boeren waar het nu steeds harder wordt. Dus de maatschappelijke onrust die zo'n nieuwe coronagolf zou kunnen veroorzaken. Of in ieder geval de maatregelen. Ik vraag me af of de overheid zich daar aan gaat wagen. Zeker gezien de rest van de problemen die al in de samenleving spelen. Dus ik weet niet zeker of het een heel grote zorg is dat de maatregelen teruggebracht gaan worden.
Reinoud wil reageren.
Ja. Nou, ik denk dat deze overheid autoritair genoeg is om het toch te proberen, hoor. Zeker als ze een beetje aangestuurd worden door allerlei grote belangen achter de schermen. Ik denk wel dat ze daartoe in staat zijn. En je moet ook niet vergeten, voor de Democraten zou een flinke opsluiting in het najaar heel erg goed uitkomen, hè? Want dan zijn er verkiezingen en de Democraten staan er echt dramatisch slecht voor. Dus ja, als ze dan met allemaal briefstemmen, zeg maar, flink de verkiezingen kunnen saboteren, of althans in hun eigen voordeel kunnen duwen, zoals ze ook...
Versterken. De verkiezing hebben. Versterken.
Sorry?
Ik zeg, nee. Wat je nu zegt is natuurlijk een slander. Nee, ze zijn de verkiezingen aan het versterken.
Oh, ja. Oké, goed. Net zoals ze zeg maar bij de presidentsverkiezingen hebben gedaan. Dus de motivatie om een dergelijke dictatuur weer op te tuigen, waarbij iedereen opgesloten wordt en er alleen maar briefstemmen min of meer geteld gaan worden voor de verkiezingen. Dat is natuurlijk een beetje overdreven, maar goed. Die verleiding is echt enorm groot. En de democraten beheersen de Amerikaanse regering. En wat er in Amerika gebeurt, dat gebeurt ook hier. Dus ik heb er een hard hoofd in dat we dit kunnen ontwijken.
Duidelijk. Ik ben zelf wel geïnteresseerd en ook wel, het valt mij heel erg op dat men ondanks alles wat we de afgelopen jaren aan maatregelen hebben gezien, maar ook in de jaren daarvoor nog aan inperkingen van grondrechten, dat men toch blijft volhouden dat we een democratie zijn. Dat men dat publiek naar buiten toe en ook naar binnen toe, naar de bevolking blijft uitdragen. We hebben de afgelopen tijd, wat ik al zei, meerdere inperkingen van de grondrechten gezien. Ik denk twee tekenende voorbeelden zijn wel de anderhalve meter, wat natuurlijk de bewegingsvrijheid enorm inperkt. En natuurlijk de avondklok. Ja, natuurlijk mensen zelf zo heeft ingeperkt dat ze natuurlijk hele delen van de dag eigenlijk niet meer eigenlijk aan hun huis vastgeketend werden. En niet meer
vrij van associatie mochten.
Ja, en wat er zijn twee interessante wetten. Wat mij betreft, die naar voren zijn gekomen gedurende deze crisis. Eentje die ik zelf goed in de gaten heb gehouden en die mij erg verbaast, is de wet verplaatsing bevolking. Dat is een wet uit 1952. En dat is niet iets wat je direct, en wat ook door veel mensen niet gedaan wordt, zou associëren met het hele corona-verhaal. Maar volgens mij heeft hij er toch wel raakvlakken mee. Kijk, het is een wet die spreekt van de verplaatsing van de bevolking. En dat wordt dan gedaan wanneer een dreigende ramp of een oorlog of oorlogsdreiging. Dus een dreigende ramp als gevolg van oorlog of oorlogsdreiging is. Deze regering heeft de afgelopen jaren wat betreft corona ook regelmatig over een oorlog gesproken. Een oorlog tegen het virus. Rutte heeft zelfs gesproken van een oorlogskabinet die met de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog heeft van doen. Zo'n wet die dan van onder het stof vandaan wordt gehaald en waar dan wordt gesproken over de mogelijkheden om massaal mensengroepen te verplaatsen. Dat vind ik toch in die context van het hele coronaverhaal en de taal die men heeft gebruikt toch bijzonder dubieus. Dat is één van de wetten. En een andere is de wat men noemt de wet publieke gezondheid. En die wet is een aantal keren als een noodwet gepresenteerd aan de bevolking. En die is een aantal malen ook verlengd. Hè. Dat was een tijdelijke wet, maar die heeft men bij afloop opnieuw weer verlengd. Nou, in die wet werden een groot aantal restricties ten opzichte van de grondrechten tijdelijk aan de bevolking opgelegd. En men is nu dus bezig om die restricties bij de wet publieke gezondheid toe te voegen en dus definitief te maken. En dat zou dus een behoorlijke inperking van de grondrechten betekenen. En dat toch een aantal dingen vastleggen die denk ik toch ook gewoon het leven moeilijker voor mensen gaan maken. Dus dat zijn twee wetten die ik heb zien voorbij komen en die mij ernstig zorgen maken. En ik begrijp dat Alfred erop wil reageren.
Ja, want ik heb ook zorgen. En namelijk door allerlei andere problemen de aandacht van het brede publiek wat is afgenomen. Zie ik toch een meerdere acceptatie van die maatregelen in retrospectus in naar het verleden toe. Van, het was misschien toch wel nodig. Ik kom erop omdat ik net even een treinreis in Duitsland heb gemaakt, waar iedereen verplicht is in de trein een mondkapje op te zetten. En Duitse publieke mensen klaagden wel over dat de Bundesbahn zo slecht werd gemanaged en allemaal vertragingen, maar niemand klaagde over dat mondkapje. En dat vind ik wel opvallend, omdat er toch een Deens onderzoek is geweest naar het met een 3000 mensen, iets meer, 3200 mensen, gekeken of die nou wel of niet hadden geleid tot minder besmettingen. En dat was dus niet zo. Dus wetenschappelijk onderzoek bewijst dat die mondkapjes daar helemaal niet een preventieve werking hebben. Nou, Deens onderzoek, je zou kunnen denken, dat kunnen Duitsers dan toch ook lezen. Maar nee, het publiek is in de trein in ieder geval houdt zich er enorm aan. Ik heb in Nederland ook nog steeds mensen gezien met mondkapjes op de fiets. Dus ik denk dat de gewenning en het niet hoeven er meer over nadenken een voldoende legitimatie zal vinden voor herhaling. Zowel niet strenger van dezelfde maatregelen als ook een invoering van ernstige maatregelen. Want die worden dan misschien ook nog wel gekoppeld aan andere problemen in de maatschappij om ze in te voeren. Dus ik ben toch ook met Reinhard eens. Het is geen gewonnen race. De overheid heeft de middelen, de injecties nog liggen. Ze hebben een welwillend publiek gevonden. Ik zie toch nog wel dat wij een terugval in ons recht zullen beleven in het najaar.
Het is natuurlijk de vraag hoe welwillend die bevolking is. Want eerlijk gezegd, dat zeg ik, we zitten al in een best wel gespannen situatie met oorlog, inflatie, economische problemen, huizenmarkt, boeren. Dat dit er nog bij misschien eens een breaking point is voor veel mensen.
Reinhard wil reageren.
Ja, even kijken. Mensen conformeren zich graag, lijkt het. Hè? In Duitsland waarschijnlijk zeker. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ze inderdaad een hoop mensen in Duitsland heel braafjes als schapen dan hun kapje opdoen, zeg maar. Het is eigenlijk, een mondkapje. Het is eigenlijk een deugdkapje. Hè? Je laat zien dat je deugt. En zo'n coronabewijs, want daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar dat is pas echt dictatoriaal. Hè? Zo'n deugdpasje, hè? Bij je deugdkapje, hè? Dat accepteren kennelijk mensen maar. En dan moet ik denken aan dat bericht laatst uit China, waarbij er bepaalde dissidenten wilden gaan protesteren en die konden geen vervoer vinden. Waarom niet? Omdat de overheid gewoon hun gezondheidsapp op rood had gezet, zodat ze zich niet konden bewegen. Ze konden nergens in. Dus die deugdpas en dat deugdkapje, dat zijn echt zeer dictatoriale maatregelen. Maar ik wou nog eventjes één ding terugkoppelen op Sjors. Jij had het over de wet verplaatsing bevolkingsgroepen, maar dat gaat niet over corona. Hè? Dat gaat over het huisvesten van asielzoekers, toch?
Nou, dat wordt aangenomen inderdaad. Dat het om de asielzoekers gaat, die natuurlijk wel in een situatie van oorlog verkeren. Dit wordt toch denk ik, ik moet denken dat je toch een bredere context mee moet nemen. Van een aantal crisissen die bij elkaar komen. En ik heb het kabinet, wat ik al zei, ook regelmatig horen spreken over de oorlog tegen, of in soortgelijke bewoordingen over de oorlog tegen het COVID. En het woord oorlog is wel blijven hangen bij mij. En die wet was ook bedoeld voor de verplaatsing van bevolking. Als bij een ramp als gevolg van oorlog of oorlogsdreiging.
Jawel, maar dus wat zouden ze dan gaan doen? Dat probeer ik me dan voor te stellen. Proberen ze dan alle besmette mensen naar Texel te exporteren of zo?
Ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar ik wil wel even
gesloten worden in kampen, concentratiekampen.
Ja, dat,
Ja, nou,
De
complotdenkers krijgen toch gelijk.
Het zou natuurlijk samen kunnen hangen met ook de voorgestelde wet om boeren te onteigenen.
Ja, dat bedoel ik. Dus huisvesting voor asielzoekers, dat bedoel ik, ja.
Ik wil toch even reageren op waar ik niet helemaal mee eens ben, op de bewoordingen van deugpas en deugkaart. Want ik denk dat wat mij op is gevallen is dat de deugers zijn over het algemeen, dat is over het algemeen gegoede burgerij. Die moeten natuurlijk meedoen met de macht en willen dat dan bewijzen door met de modeverschijnselen mee te doen. Maar wat mij toch ook wel is opgevallen is met inperking van de burgerrechten. En ik noemde al de avondklok, wat ik toch als iets bizars heb beschouwd. Ook omdat het de laatste keer dat hier is ingevoerd was gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dat zo'n zware inperking, dat breed geaccepteerd is. En dus ook bij gewoon werkende mensen, de huismoeders, et cetera, dat die dat toch als een wenselijk niet per se, maar wel als een goed middel tegen het bestrijding van het virus hebben aangenomen. Dus die enorme inperking. Dat heeft me toch wel verbaasd.
Ja, maar denk je dat de deugers alleen in de middenklasse zitten dan?
Ja, dat denk ik.
Dat denk ik niet.
Gaan we een bruggetje maken naar de waar ook al over werd gesproken, over het de coronapas en een mogelijk COVID-vaccinatiecontrolecomplex. Alexander wil wat zeggen over de achtergronden daarvan. Alexander.
Ja, dank je, Sjors. Goedenavond. Het is de tweede uitzending die we doen met het redactiegesprek waar ik aan meedoe. Die gaat over dit onderwerp eigenlijk. En dat is natuurlijk heel diep treurig. Hè? Kijk, de eerste keer dat we erover spraken, toen zat het tegen het einde van het COVID-verhaal. Hè? Zo was het begin van het jaar. En toen kon je nog een beetje argumenteren van, ja, het was een crisis, een eenmalig verschijnsel. En daarbij kon je dan zeggen van, het was dan misschien wel helemaal voetbaar, maar toch, het houdt dan een keertje op. Hè? Met het Omicron verhaal enzovoort. Daar past natuurlijk ook het mooie gezegde bij dat vergissen menselijk is, maar vasthouden aan de vergissing duivels. En dat is wat we nu zien. Hè? Dus dit gaat allemaal weer terugkomen. Het hele verhaal met de maatregelen, het hele verhaal met de golven, het hele verhaal met de mediacensuur. En het niveau dat de media hier ook laat zien is natuurlijk dermate toch heel schrikwekkend eigenlijk. Dat we moeten ons af moeten gaan vragen van waar gaan we nu eigenlijk heen. Hè? En meneer Vierling die zei al heel goed van ja, het lijkt een politiek geëngageerd virus te zijn. En een heleboel complotdenkbeelden die dus werden weggezet in het begin van het verhaal, van het COVID-verhaal, die komen nu eigenlijk terug als realiteit. En ik denk dat we hier moeten gaan afvragen van, afgezien nog helemaal van de wetenschap, hè, dus de biotechnische wetenschap, waar ook Joost het over had, en over zeg maar de economische, de commerciële zaken, waar ook Reinhard het een en ander over heeft gezegd. Ja, we moeten ook gaan vragen, want wat is dit nu eigenlijk? Wat betekent dit nu eigenlijk ideologisch voor onze elite dat ze daar zo op hameren? Dat ze zich daar zo aan vastklampen, dat ze zich daar zo in vastbijten. En ik denk dat het woord wat we gebruikten eerlijk gezegd heel goed was, hè? Oorlog, ja. En wat dan van een oorlog? Ja, dat is dan de oorlog van onze vijandelijke elite tegen onze volkeren. Dat was het natuurlijk al heel lang, maar hiermee is dat toch echt in een stroomversnelling gekomen. En ik denk dat we hier moeten spreken over het soort ideologie dat die elite hier dan toch echt laat zien. Ik heb dat al eerder genoemd, dat is het bio-leninisme. Hè? Dus dat is het scheppen van klassen of groepen op een kunstmatige manier, maar dan verwijzen naar biologisch. Biologisch in de plaats van, zeg maar, klassiek marxistische klassen. En wat je dan doet, is biologische categorieën bewapenen. Dat hebben ze natuurlijk al eerder gedaan met zeg maar groepen zoals vrouwen, homoseksuelen, buitenlanders, wat dan ook meer. Biologisch herkenbare groepen, die dan worden gebruikt om onderscheid te maken dat goed uitkomt voor de zittende elite. Ja, voor het verwijderen van ongewenste groepen, voor het bevoordelen van gewenste groepen enzovoort. En wat je dus ziet is dat dit hier, met de vaccinatie, de zogenaamde vaccinatie, een groep wordt geschapen, een groepsdeling wordt gemaakt tussen gevaccineerd en ongevaccineerd, die toch echt dictatoriaal manipuleerbaar wordt. Hè? Dat is dan wat ook bij de EU is vastgelegd in wetgeving. Hè? Dus met die Europese coronapaspoorten, dat is ook verlengd weer. En ik denk dat hier de essentie zit. Men probeert dus modificaties in te zetten die niet alleen nog maar perceptueel zijn, maar die daadwerkelijk biologisch, dus zeg maar fysiek, verschil maken tussen mensen en dan opleggen. Dat gaan opleggen. En dat kun je, als je cultuurhistorisch daarnaar kijkt, wel begrijpen. Want wat je dus doet, wat hiermee gebeurt, is, hè, mensen krijgen een injectie of ze krijgen hem niet. Je geeft mensen een lichaamsmodificatie. Helemaal afgezien van het verhaal of die vaccinaties schadelijk zijn of niet, daar gaat het niet om. Alleen al het kenmerk van dat doen, hè, dus het ingrijpen op het lichaam, een lichaamsmodificatie aanbrengen, dat is echt wel een cultureel, historisch en cultureel antropologisch belangrijk kenmerk van een maatschappij in overgang. Hè, van een maatschappij die een nieuwe wet aan zichzelf oplegt. He, dus kijk maar eventjes in het verleden. Er zijn dus godsdiensten geweest, maatschappijen geweest, waarin fysieke kenmerken zoals besnijdenis werden opgelegd. Die bestaan nog steeds. Of zeg maar andere lichaamsmodificaties. He, dus zeg maar scarification en piercings en dat soort zaken. En ik denk dat we dat hier toch wel moeten begrijpen als een functioneel fenomeen. Het is niet alleen nog maar een kenmerk wat mensen graag willen om ergens bij te horen. Het is ook functioneel opgelegd. Hè? Het laat een juridisch onderscheid toe. Het laat een sociaal onderscheid toe. Een economisch onderscheid toe. Dat hebben we al gezien. En ik denk dat wat we hier zien is twee stappen vooruit, één stap terug. En we krijgen zo meteen weer twee stappen vooruit. Waarschijnlijk natuurlijk in de herfst. En ik denk ook dat de massaformatie waar verschillende mensen in de media over hebben gesproken, dat is een term van Desmet, dat die massaformatie nu echt helemaal is ingezonken, helemaal is ingeklonken. Hè? Mensen die zijn een bepaalde grens overgegaan, en die grens eenmaal overgegaan zijn, kunnen ze niet eigenlijk meer terug. Het is een beetje zoals, hè, want we vroegen ons af van wat pikken de mensen dan nog? Heel veel. Ze zijn een grens overgegaan die je nooit over moet gaan, namelijk het toestaan dat de overheid ingrijpt in jouw lichaam en je grondrechten afneemt. En op het moment dat je dat doet, dat is een beetje zoals zeggen tegen een meisje die in de prostitutie is gekomen, van ga er maar eventjes uit. Ja, zo werkt het niet. Hè? Je maakt een stap, een stap als maatschappij, en die heeft heel veel consequenties met zich die de meeste mensen niet goed begrijpen. Dus dat massaformatie, die psychose die we hebben gezien onder de bevolking, die natuurlijk niet uit de lucht kwam vallen, hè, want er is al COVID vooraf gegaan, er was al de BLM vooraf gegaan. Er was al de Biden-coup aan vooraf gegaan. Die massaformatie moeten we niet onderschatten. En ik denk dat de politieke vertaling die we hier zien, hè, dus opgelegd vanuit de overheid van die massaformatie, die is heel essentieel. Wat je dus ziet is dat het maakbaarheidsidee van de overheid, dat al heel lang speelt in zaken zoals de maatschappijvorm, en zeg maar het staatsburgerschap, hè, wat dus helemaal is verdund en helemaal is hergedefinieerd in de afgelopen decennia, dat nu ook wordt toegepast op het menselijk lichaam zelf. Hè, dus dat maakbaarheidsidee, dat is helemaal aan het inzinken tot aan de fysieke, biologische realiteit van de bevolking. En ik denk dat je hier ook ziet dat mensen een grens over zijn gegaan die, de grens is naar de transhumane wereld, die bepaalde hele fanate globalisten aanhangen. Hè? Dus de leefwereld van mensen zoals Harari, hè, die kennen we allemaal wel, die in alle boekwinkels legt en die natuurlijk gretig wordt begrepen en uitgevoerd, hè, zijn denkbeelden worden uitgevoerd door onze elite. Dus ik denk, wat je daar ziet, hè, men accepteert nu eigenlijk onder de bevolking dat het lichaam zelf imperfect is en dat maakbaar is, dat we daar gewoon mRNA in kunnen gaan spuiten enzovoort enzovoort. En ik denk dat we hier hebben te maken ook met een heel belangrijk kantelpunt op een ander vlak. En je ziet, dit is eigenlijk een teken en een eerste selectiepunt, deze vaccinatiepaspoorten die eraan zitten te komen, voor een nieuwe groepsidentiteit. We in een stroomversnelling zijn beland qua maatschappij, dat dus de eerste golf die we hebben gehad van, ja, zeg maar het COVID-vaccinatiecomplex, noem ik het maar eventjes, het optuigen van een biotechnologische dictatuur, daar zijn we nu overheen. We gaan nu naar een tweede fase waarin dus niet langer vrijblijvendheid en burgerrechten vanzelfsprekend worden aangenomen, waarin juist omgekeerd zeg maar de waarden en de normen van de in de massapsychose verkerende volksmassa's leidraad worden. En wat je dus ziet is dat die stroomversnelling, die kun je ook terugzien in zeg maar de hoge vaccinatiecijfers in bepaalde landen. Dat zijn echt tekenen voor een nieuwe groepsidentiteit. Wat je dus ziet is, die groepsidentiteit die wordt dan weliswaar biologisch, fysiek gekenmerkt. Dus door een fysieke prik en door een papier dat erbij hoort. Maar dat toch ook echt een hele religieuze lading aan vastzit. Net als een besnijdenis overigens. Hè? Net als andere cultureel antropologische modificaties die plaatsvinden aan lichaam. En ik denk, die verspreiding van die nieuwe godsdienst die we eigenlijk zien, ik noem het maar even het covidianisme, dat is een proces wat in het begin langzaam en daarna plotseling heel snel kan gaan. Hè? Dus dat je dus Dat zie je dus overgang van godsdiensten in heel veel crisissituaties. Die kunnen heel snel kunnen die gaan. Dus dat je binnen een aantal jaren tijd een bevolking helemaal ziet overgaan naar een andere religie. Dat gebeurt heel vaak. En ik denk een belangrijke indicatie daarvan, dat is dan mijn laatste punt hierover, dat is dat we in een situatie komen als maatschappij van tijdelijke, ik noem het eventjes cultureel antropologische liminaliteit. Hè? Dus een grenssituatie, een grensovergangssituatie. De tekenen daarvan zijn overduidelijk. Hè? Dus dat mensen zichzelf afscheiden van de rest, dat heet dan een lockdown bij ons. Of dat ze, dat ze hun eigen gezicht niet meer tonen, cultureel antropologisch. Hè? Dat is dus wat maskers dragen bijvoorbeeld. Dus dat zijn duidelijke tekenen van sociaal-culturele liminaliteit die dus op een hele massale schaal plaatsvinden. En dat heeft dus ook hele ceremoniële en hele rituele bijsmaak. Hè? Dus dat wat Reinhard ook al zegt, heel goed over wat hij in Duitsland observeert. Hè? Dat mensen dat als een deugdsignaal zien, het dragen van een masker bijvoorbeeld. En het netjes laten zien van driedubbele QR-codes. Dus ik denk dat we hier te maken hebben met een heel groot complex, een overgangscomplex, cultureel antropologisch heel goed te duiden, met natuurlijk politieke effecten, met natuurlijk economische effecten, met natuurlijk een technisch aspect, maar als puntje bepaaltje komt, essentieel is het een cultureel, historisch begrijpbaar complex van overgang. En ik denk dat de censuur die we hier ook op zien, van toepassing zien, dat die daar heel goed bij past. Hè? Dus dat is echt een functie van een overgangsmodaliteit. Het houdt dus over de liminaliteit. Daar hoort censuur bij. Het zwijgen. Het niet willen horen van welke kritiek dan ook, want het is een heel broos punt waarop kritiek het proces kan verstoren op een hele essentiële manier. Dat was mijn bijdrage over het bioleninisme.
Reinhard wil reageren.
Het is natuurlijk heel interessant dat we nu echt een groot onderscheid gaan maken op grond van biologische kenmerken. Ik bedoel, als je onderscheid maakt op grond van rassenkenmerken, dan ben je gelijk verdoemd. Dan ben je een vuile racist, dan wil je gelijk iedereen in een concentratiekamp stoppen. Maar het lijkt wel alsof er nu, als het ware, een ander soort biologisch kenmerk wordt ingevoerd op grond waarvan je dan wel onderscheid mag maken. Hè? Dus dan heb je, en ik vind het heel fascinerend om de vergelijking te maken met besneden versus onbesneden. Hè? Want dat is dus ook een heel duidelijk onderscheid tussen hè, Joden en niet-Joden, moslims en niet-moslims, deugers en niet-deugers. Hè? Het is dus een totalitair onderscheid, zou je kunnen zeggen, dat absoluut geldt. In bepaalde omstandigheden kan het verschil zijn tussen leven en dood. Dus ik vind het heel opvallend dat op grond van biologische kenmerken er niet plotseling wel onderscheid mag worden gemaakt, maar het is een kunstmatig onderscheid. Een kunstmatig onderscheid dat ingevoerd is door de heersende klasse. Dus je mag geen onderscheid maken op grond van rassenkenmerken, dan ben je de duivel. Maar als je onderscheid maakt op een biologisch kenmerk, zoals dat je dat mRNA-vaccin hebt gekregen, dan mag het ineens wel. Dat is heel, heel interessant.
Ja, ook dat borduurt voort op wat wij ook kennen als positieve discriminatie. Dus als het uitkomt, mag je wel discrimineren. En als het niet uitkomt, dan mag het niet en belandt je voor de rechtbank. Dus dat is borduurt daar wel duidelijk op voort. Ja.
Maar het onderscheid op gezond van gezondheid is toch al lang. Hè? We hadden toch melaatse kampen en zo. Je moet toch iets als er volksziektes zijn. Dan kun je natuurlijk ook wel je vijanden naartoe sturen. Maar ik vind het niet een nieuw verschijnsel.
Ja, maar daar wil ik wel even
aan... Reinoud?
Dat, een melaatse, die heeft die ziekte gekregen. En ja, goed, die is besmettelijk, dus daar kan ik dan niks aan doen. Maar dit is een onderscheid, hè, gevaccineerd, niet gevaccineerd, dat door de overheid wordt opgelegd. Dus dat is toch iets anders dan een ziekte die je zomaar krijgt vanuit... vanuit waar weet je dan niet precies. Maar het is dus een kunstmatig onderscheid. Hè? Net als besnijdenis versus niet besneden zijn. Extern wordt opgelegd door autoriteiten. Dat is, vind ik toch anders hoor. Dan dat je zekere veiligheidsmaatregelen treft vanwege de besmettelijkheid. Ik vind het een essentieel onderscheid.
Nou ja, dat doet de overheid. Hè? Die zegt die beschermende maatregel is dat vaccin, beweren ze. Ja, en die ziekte heb je gekregen. En eigenlijk wordt er nu wel ook wel een schuld aangekoppeld. Ja, we hebben nu een medicijn. Als je het niet neemt, ja, dan word je erg ziek. Doe het dan maar voor een ander.
Gezond zijn. Ja, dus... Het betreft mensen die gezond zijn. Mensen die het gezond zijn, maar niet het vaccin nemen, die worden nu buiten de samenleving.
Ja.
Dus dat is toch iets anders.
Nou ja, omdat ze ook anderen besmetten, zeggen ze dan. Hè? Ja, die logica kan ik inderdaad ook niet goed volgen. Gezonde mensen zouden dan, doordat ze zich... Je moet er dus een maatregel nemen om anderen niet te besmetten, terwijl die maatregel zelf, ook van officiële zijde nu wordt gezegd, dat die helemaal geen besmetting tegengaat. Alleen maar dat je niet zo gauw in het ziekenhuis ligt.
Alexander wil nog iets zeggen over de juridische onevenheden binnen Europa. Alexander.
Ja, voordat ik dat doe, wilde ik nog iets zeggen over het juridische aspect. Hè? Dus het link tussen de gezondheid en het juridische aspect. Ik denk, cultureel antropologisch is het hele COVID-gebeuren en het hele vaccin-gebeuren heel goed te begrijpen als machtsmiddel en als functioneel, overgangsfaserend mechanisme. En wat je dus ziet is, men werkt toe naar een volledig nieuwsoortige wereld. Hè, dat is vanuit Davos al gezegd, ook duidelijk. En daarbij maakt het helemaal niet uit of iets wel of niet hygiënisch is, wel of niet gezondheidstechnisch belangrijk is. Dat is hetzelfde voor besnijdenis. Daar gaat het helemaal niet om. Het punt is helemaal niet of dit functioneel is. Het punt is dat er een ritueel is en dat er een biologisch kenmerk bij hoort, een lichaamsmodificatie bij hoort, die dwingend wordt ervaren. Dat is het grote probleem. Dat is het grote onderscheid hier. Dus of die vaccins nou werken of niet, of die COVID nou waar is of niet, of dat het nou veel slachtoffers oplegt of niet, dat maakt helemaal niet uit. Het gaat er alleen maar om dat het mechanisme een bepaald effect heeft op de bevolking en een cultuuromslag toelaat. En ik denk dat dat heel efficiënt hier werkt. Maar goed, tot zover over dat. Ik wil inderdaad iets zeggen over juridische verschillen binnen Europa. We moeten niet vergeten dat we nu spreken over een situatie anders dan aan het begin van de COVID-epidemie toen er nog een globale wereld bestond. Die is weg. We hebben geen globale wereld meer. Globalisme is dood. We hebben nu een, ik noem het maar eventjes, een blikken gordijn. Niet een ijzeren gordijn, maar een blikken gordijn tussen Oost en West. Iets oostelijker liggend dan in de Koude Oorlog. En buiten Europa, buiten het Westen, gaan nu hele andere zaken gebeuren dan binnen het Westen. Wij leven nu in het Westen binnen een bepaald soort bubbel. Dus zeg maar, er is een soort bunkermentaliteit opgelegd door onze elite, waarbinnen dus dwang binnenlands, zowel als dwang buitenlands, toonaangevend zijn geworden. Dus dwang naar de bevolking, via vaccinatiemandaten, via QR-codes enzovoort, enzovoort. En dwang naar buiten door de facto oorlog, het oorlogstoestand naar de rest van de wereld. En ik denk, daarbij moeten we dus heel goed zien dat er echte verschillen zijn, globaal gesproken, tussen het soort medicaties die worden opgelegd. Hè. Dus wij in het Westen hebben in principe vier soorten mRNA-medicaties. En dat zijn onze biotechnische middelen waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen vaccinatie en niet-vaccinatie. Buiten Europa en in sommige deeltjes van Europa is dat heel anders. Daar zijn dus vaccins die helemaal niet op mRNA-techniek zijn gebaseerd, die dus heel ouderwets functioneren. En dat zijn grote, hele belangrijke, hele grote verschillen. Want die injecties die worden wederzijds niet geaccepteerd. Hè? Dus ook niet voor reizen bijvoorbeeld, of heel gelimiteerd. Je krijgt dus een totaal idiote situatie bijvoorbeeld, waarin Hongaren niet naar Oostenrijk kunnen reizen gedurende de lockdowns, omdat zij niet de juiste soort vaccinaties hebben gehad. Dus het is niet zo dat we zelfs maar binnen Europa eenduidigheid zien. Er blijven ook regionaal nog verschillen. En ik denk dat dat ook in de wetgeving wel terugkomt. Wat je dus ziet, er is een harde kern. Ik noem dat maar eventjes, dat zijn de Five Eyes landen. Hè? Dus de overzeese Anglo-Saxische landen. En de ex-asmogendheden in Europa. Dat zijn dus Duitsland, Italië en dan daaraan toegevoegd heel mooi Vichy-achtig Frankrijk. Daaromheen ligt een soort een groep vazalstaten met landen die helemaal geen onafhankelijkheid meer hebben, maar die dus zeg maar economisch politiek totaal moeten doen wat door die harde kern wordt opgelegd. Dus als Griekenland, de Baltische Staten, waar dus echt verschrikkelijke coronadictatuur heeft gewoed. En daar dan helemaal omheen nog een groepje van zeg maar vrije schillanden, hè? Dus zoals Zweden en Portugal, waar de restricties heel laagdrempelig blijven. Dus er zijn grote regionale verschillen. Die zijn dus in de eerste golf hebben we dat al gezien. Dat zal ongetwijfeld in de tweede golf ook weer plaatsvinden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we in gaten houden dat essentieel in Europa de toekomst wat betreft die vaccinatie en die biotechnische dictatuur gaat worden bepaald door wat er in Duitsland en Oostenrijk gebeurt. He, daar heb je nog een hele grote vaccinvrije groep. Zeg maar een derde van de bevolking die pertinent weigert die vaccinaties te nemen. En dat moet koetkekoet natuurlijk door die globalisten de kop in worden gedrukt. Daar zijn al aanlopen voor geweest in de winter. En ik denk dat het daar moet gebeuren. Dat is zeg maar de drijvende kracht van het verzet in Europa, die groep. En ja, de grens van drang en dwang, die zal ongetwijfeld gaan worden overschreden. En dan komt het dus aan op een grote confrontatie binnenlands, binnen die, ik noem het maar even, de ex-asmogendheden in Europa. En wat daar dan gaat gebeuren, zal ongetwijfeld het lot van Europa wel bezegenen. Ik denk dat we daar niet optimistisch over moeten zijn. Hè. We hebben nu een eerste ronde gehad. En die eerste ronde is in principe zeg maar een overwinning geweest voor de elite. Voor het opleggen van een biotechnologische dictatuur. Daar hebben we nu een kleine pauze in, maar ik denk dat bij de tweede fase de liquidatie van de laatste grondrechten wel zal komen. Ja, tot zover.
Alfred?
Nou, ten eerste bewondering voor deze analyse. Ik zit met mijn hoofd eigenlijk helemaal niet meer in dat virus, maar in die oorlog. En ik zie wel niet alleen de convergentie van catastrofes, maar inderdaad dezelfde patronen. Dus je kunt het noemen massaformatie, hypnose. Bij oorlog is dat natuurlijk heel altijd wel al, hè, agitpropaganda. Maar die was dan, die had tot doel om het leed te rationaliseren en natuurlijk ook de bevolking rijp te maken voor het financieren van meer bewapening en zo. En te zeggen, we zijn er vooral, we zijn er voor uw bescherming. Hè? Dus met die vaccins natuurlijk ook zo. Wij doen dit voor u. Wij doen dat voor uw bescherming. Er zijn rampen, wees niet bang. Wij weten hoe het moet. Als u nou volgt wat wij doen, wat wij vragen, komt alles in orde. Nou, die eschatologie die zie je dus bij, in het beleid op al deze verschillende terreinen. Maar ik denk dat er niet één elite is. Ik denk dat er ook heel veel verwarring is. Er is inderdaad geen ontwikkeling naar een wereldregering, want er zijn ook grote belangen tussen elites. En, laat ik zeggen, de mensen die van de bewapening, die vinden eigenlijk dat COVID-gedoe niet zo fantastisch, want ja, dan zit je de bevolking te verdelen en ze moeten eigenlijk als één man achter jouw bewapeningsprojecten staan. De mensen van de de farmaceutische industrie, die vinden ook niet zo fantastisch dat allerlei aandacht naar de oorlog gaat. Want ja, als dan toch alles eindigt in misschien wel een nucleair conflict, waarom zou je je dan nog verdedigen tegen een virus met die dure injecties? Dus het is niet, men ligt niet constant op één lijn. Geografisch natuurlijk sowieso niet. Je ziet heel duidelijk die oude dichotomie van geopolitieke vectoren. Dus laat ik zeggen de oude zeemachten tegen het continent. Dat is dit die natuurlijk in die Oekraïneoorlog een voortzetting van. Dit loopt toch niet helemaal parallel met de ook bedrijfseconomische belangen van de verschillende vaccin- of injectieproducenten. Dus het is niet alleen voor de bevolking, maar bepaalt ook voor de, laat ik zeggen, de regerende klasses een overgangstijd en verwarrend. De piketpaaltjes zijn nog niet helemaal precies geslagen. En ja, dat kan natuurlijk nog wel gevaarlijker worden, want als daar kan dus een ook een non-beleid uit ontstaan, hè, omdat ook op gebied van laat ik zeggen, de mensen die ertoe doen, het grote beleid maken. Als daar geen consistentie wordt gevonden, dan kun je zeggen, nou ja, je mag blij zijn naar een soort oligarchie. Maar als het kan ook anders zijn, als je maar besluit, omdat je toch, je moet maar iets besluiten, maar het wordt daardoor chaotischer voor iedereen, dus ook voor de hogere klasses. Dan kan men nog wel meer van huis in komen en een chaos voor iedereen eindigen. Dus laat ik zeggen, ik wil toch waarschuwen voor het begrip de maakbaarheid van de samenleving. Want dat valt dus die elites ook niet zo mee. Het kan dus ook wel zijn dat er daardoor heel veel plannen zullen mislukken. Omdat zij er ook niet in zullen slagen op een bureaucratische manier te willen voorzien welke vectoren en krachten allemaal zullen opspelen op de plannen die men wel heeft.
Ja, een Duitse journalist zei echt al redelijk rap nadat de COVID-pandemie was afgekondigd, sprak hij over een nieuwe zwendel van het internationaal roofkapitalisme. En dat is bij mij toch wel blijven hangen als een goed en scherp inzicht. Ja, dat daar zijn inderdaad groepen met enorme macht en geld concentratie daarbovenin. En één daarvan, wat Alfred al goed zei, er zijn er meerdere. En de ene zijn veel bezig met die oorlog om daar een hoop aan te verdienen. Maar er is duidelijk een andere groep die via die vaccins en wat er dan allemaal nog bij komt kijken, poogt om ja, om met name vanuit Amerika en in de landen die men controleert of beheerst het nodige te verdienen en op te leggen. En er valt ook wel op dat zeker de landen die al historisch of in ieder geval in de recente geschiedenis erg achter Amerika aanlopen, denk natuurlijk aan Nederland, maar ook in de Balkan zie je dat wel goed met Kosovo, die heel erg ook die coronamaatregelen volgen, maar een land als Servië wat juist heel erg tegenstribbelt op dat terrein. En dat juist dus de landen die achter Amerika aanlopen ook het zwaarst wordt ingegrepen in de samenleving wat betreft die coronamaatregelen en de opgedrongen wens om zoveel mogelijk van die coronavaccins en boosters aan te schaffen. En dat is toch wel wat mij is bij blijven hangen.
Wat is dan blijven hangen? Ik had eigenlijk meteen maar Pfizer-aandelen moeten kopen. Ik bedoel, dat zou een rationele conclusie kunnen zijn. Het is een beetje ondeugend te zeggen, maar ja, er zijn belangen. Overigens, China doet natuurlijk ook aan een controlemaatschappij. Het is helemaal niet onder Amerikaanse invloed gedaan. Wij zitten inderdaad, denk ik wel, met leidinggevende klassen die van elkaar naar elkaar kijken en elkaar naapen en doen. Hè, dat is heel duidelijk. Men heeft natuurlijk ook wel gezien wat in China kan. Ja, misschien moeten wij ook dat een beetje doen, want het land dat wordt zo machtig. Moeten we misschien ook wel weer een beetje op gaan lijken. Dat zie ik wel. Er is natuurlijk een kruisbestuiving tussen systemen. Maar ik zie nog niet dat de elite zelf een sluitend pad heeft gevonden naar een voor hun wenselijke situatie. Er zijn veel te veel onbekende factoren die men niet in de hand heeft. Of die nog helemaal niet bekend zijn. Ik ben nou niet zo heel gauw. Je kunt zeggen, nu er een bres is geslagen in dat hele globalisme, zijn de kansen dat je ergens verdeeldheid, verdeel en heers, als het ware vanuit de bevolking tussen die heersende klasses kunt slaan, vergroot. Aan de andere kant is juist een systeem met verschillende eenheden die een beetje redundant zijn, maar die toch elkaar een beetje vasthouden, op elkaar reageren, is stabieler dan een monopolie. Hè? Dus ik zie nog niet zo goed in, want daar wil ik eigenlijk naartoe ook een beetje, zelfs in deze podcast, wat de bevolking nou kan doen die wel bewust is dat ja, het net zich sluit, hun bevoegdheden, rechten worden afgepakt. Hoe moeten zij zich gaan opstellen? Wat zijn daar de middelen? We hebben gezien wat er gebeurt als je op straat demonstreert. We hebben gezien dat natuurlijk al lang ook militaire plannen klaar liggen. Ik denk maar aan dat zogenaamde Europese leger, dat natuurlijk vooral een interne functie zal hebben. Maar ook psychologisch, in een overgangstijd waar niemand eigenlijk weet waar het naartoe gaat, is het ook heel moeilijk om een preemptieve strategie te ontwikkelen. Van alle belangengroepen, zowel van de elitaire groepen als van bevolkingen. Dus ik ben tast toch echt wel in het duister met zo'n samenloop van catastrofes. Ik zie niet één al overheersende structuur. Ik zie geen systeempoliticologie ontstaan waardoor je zegt, hè, zo marxistisch, dan ja, het volk tegen het kapitalisme of zoiets, is allemaal nog niet zo erg eenduidig.
Ja, maar je ziet helemaal geen bewegingen richting meer vrijheid. Je ziet alleen maar het net zich verder sluiten. Dus het is misschien wel zo dat de heersende klasse niet precies weet wat ze moeten doen. Maar de richting waarin zij denken is wel overduidelijk, zou ik zeggen. Altijd minder vrijheid voor de bevolking, meer opgelegde maatregelen. Het volk moet flink in bedwang gehouden worden. Er is geen enkele dingen in de elite, geen enkele groep in de elite die pleit voor meer vrijheid, meer libertarisme. Nee, het is allemaal meer autoritair, meer onderdrukken, meer totalitair.
Ja.
We worden duidelijk, heel duidelijk gewantrouwd. Dus...
Ja, ik denk dat dat altijd wel was. En nu zegt de heer Wolfheze terecht, juist in een tijd van onzekerheden en overgangstijd, ja, dan wil men die zekerheden dan maar voor de eigen groep ook eigenlijk zekerstellen. En dus meer onderdrukking, meer censuur. Ja.
Vroeger veel minder dan nu. Dat is echt extreem hoe vijandig de elite tegenwoordig tegenover het volk staat. Ik bedoel, wat je af en toe leest, met name in de Volkskrant en de NRC, over zeg maar gewone mensen, over de boeren, moet je dat eens lezen. Het is echt onvoorstelbaar en ik kan me niet voorstellen dat ze 20, 30 jaar geleden op dezelfde manier over gewone mensen zouden hebben gepraat. Het is onvoorstelbaar, vind ik.
Nou, toen Mansholt schaalvergroting ging doen en ruilverkaveling, toen heeft hij ook om die boeren niet gegeven. En is hij er met een wals overheen gegaan om alles groots te maken, een grote bio-industrie op te zetten. Er werden ook de boeren plat gewalst. En dat hij later door een vriendin die kreeg uit GroenLinks kringen 180 graden is gedraaid.
Maar durfde hij zo over de boeren te praten zoals hij...
Ja, dat was ook heel buitengewoon plat.
Dat geloof ik niet. Dat geloof ik. Dat zou hij niet gedurfd hebben. Dat denk ik echt niet. We zullen het nakijken, maar ik kan me dat niet voorstellen. Het is echt... Nou. En ook, dat is ook interessant, hè, dat de NRC zelfs zeg maar nepartikelen publiceert. Hè. Er had geen stijle mooie artikel over. Over een zogenaamde boer die helemaal geen boer bleek te zijn. Dat soort dingen.
Daar ben ik het wel mee eens. Dat de pers veel, veel rotterder is geworden dan in de 70e jaren. Dat is, en de universiteiten bepaalt ook. Heel autoritair, andere meningen niet meer plaats gunnen. De andere partij niet horen. Dat is geheel juist.
Dan hebben we vandaag gesproken over de immuniteit. Wat we in Amerika is gepasseerd... Met betrekking tot de aankopen van de Pfizer-vaccins. Stukje geopolitiek over de nieuwe wetten en voorstellen in Nederland om bepaalde bevoegdheden vast te leggen en over de achtergronden van het COVID-vaccin-controlecomplex. Ik wil alle gasten hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Alexander Wolfheze, traditionalistisch schrijver, Alfred Vierling, geopolitiek specialist, Faust Lanser, uitgever, Reinhard Eekhout, voorzitter van de politieke partij IDNL, en Joost Stop de Duin, podcaster. Bedankt allen. En u heeft geluisterd thuis naar de uitzending nummer 20 van React Gesprek. Ze heeft als onderwerp tekenen van een aanloop naar een nieuwe coronacrisis.